Wij lezen uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, uit het tweede en het derde hoofdstuk. Vanaf hoofdstuk 2, vers 1. U kunt meelezen in uw liturgie in de NBG-vertaling. Ik lees voor uit de Telos-vertaling. En u kunt ook uit uw eigen Bijbel lezen in welke vertaling dan ook. 2 Korinthe 2, vers 1. Maar ik heb dit bij mijzelf voorgenomen, niet weer met droefheid bij u te komen. Want als ik het ben die u bedroef, wie is het dan die mij blij maakt dan hij die door mij bedroefd werd? Vers 4. In veel verdrukking en benauwdheid van hart heb ik u geschreven onder veel tranen. Niet opdat u bedroefd zou worden, maar opdat u de liefde zou kennen die ik overvloedig tot u heb. Vers 12. Toen ik nu in Troas kwam voor het evangelie van Christus en mij een deur geopend was in de Heer, had ik geen rust in mijn geest daar ik mijn broeder Titus niet vond. Maar ik nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië. En God zij dank die ons altijd in triomf omvoert in Christus en de reuk van zijn kennis door ons openbaar maakt op elke plaats. Want wij zijn voor God een welriekende reuk van Christus in hen die behouden worden en in hen die verloren gaan. Voor de laatsten wel een reuk uit de dood tot de dood, maar voor de eersten een reuk uit het leven tot het leven. Hoofdstuk 3, vers 2. U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. U van wie blijkt dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar met de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen van de harten. Vers 6. Onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam heeft gemaakt als dienaars van het nieuwe verbond. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters op stenen gegraveerd met heerlijkheid ontstond, zodat de zonen van Israël hun ogen niet konden vestigen op het gezicht van Mozes wegens de heerlijkheid van zijn gezicht, die teniet gedaan moest worden, hoe zal niet veel eer de bediening van de geest in heerlijkheid bestaan? Want als de bediening van de veroordeling heerlijkheid had, hoeveel te meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet verheerlijkt wegens de uitnemende heerlijkheid. Want als dat wat teniet gedaan moest worden door heerlijkheid begon, zoveel te meer zal wat blijft in heerlijkheid bestaan. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ook hier moeten wij weer midden in een betoog ophouden. Maar dat krijg je als je probeert zo'n brief in 8 min of meer gelijkwaardige stukken te verdelen. We hebben ons de vorige maal al een beetje geconcentreerd op de achtergronden van deze brief, geschreven door Paulus tijdens de derde zendingsreis. Volgens sommigen heeft Paulus wel meer dan deze twee brieven geschreven. Direct in hoofdstuk 2 zullen we daar ook iets van zien. Op zichzelf is dat voor ons verder niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, dat is dat deze brief een van de meest bijzondere ontvouwingen geeft omtrent de bediening van de apostel Paulus. Het staat in deze brief min of meer als een tussenzin. En daaruit zie je maar weer hoe belangrijk tussenzinnen kunnen zijn. Het is alsof Paulus zijn eigen betoog onderbreekt, terwijl die tussenzin, dat is een heel groot gedeelte, dat omvat vele hoofdstukken, voor ons eigenlijk het meest kostbare van deze brief uitmaakt. Dat zullen we nog wel zien. Er waren allerlei dingen in Korinthe te regelen, die komen ook op verschillende plekken ter sprake. Maar wat heel belangrijk is dat Paulus zich hier moet verweren tegen zijn critici die aanmerkingen hadden op zijn bediening. Dus die uiteenzetting over zijn bediening is uit de nood geboren. Paulus moet zich helaas verweren. En achteraf zijn wij daar dankbaar voor, want daaraan hebben wij deze heerlijke uiteenzetting over zijn bediening te danken. We hebben gezien in hoofdstuk 1 dat de Korintiërs ook aanmerkingen maakten op het feit dat Paulus blijkbaar zijn plannen veranderd had. Onder druk van de tegenstand die in Efeze was ontstaan, had Paulus, afgezien van een reis onmiddellijk naar Korinthe, maar was de andere kant uitgereisd naar Troas en vandaar overgestoken naar Macedonië. En van daaruit had hij deze brief geschreven. En de critici maakten daar alweer aanmerkingen op. Zie je, Paulus is iemand die zomaar van gedachten verandert. Maar Paulus schrijft deze brief omdat hij in deze brief wil regelen wat anders pas bij zijn bezoek zou moeten worden geregeld en dan droefheid zou kunnen geven. Ik heb mij dit bij mezelf voorgenomen, zegt hij, niet weer met droefheid bij u te komen. Dat niet weer, dat heeft wel aanleiding gegeven tot speculatie. Heeft Paulus dan misschien toch een tussenbezoek aan Korinthe gebracht bij een vorige gelegenheid en heeft het toen nogal gevonkt, zodat het toen een heel droevig bezoek was geweest? Of hoe moeten we dat verstaan? Maar dat zijn die technische dingen die ons verder niet zo hoeven bezig te houden. In elk geval, dit keer wil Paulus zoveel mogelijk vermijden dat hij met droefheid zou moeten komen. Nou, wat doe je dan? Dan zorg je dat die dingen die droefheid zouden kunnen geven voor die tijd geregeld worden. Vandaar deze brief. Want hij zegt in vers 2... dat hij ze dit keer blij wil aantreffen. En blij, dat betekent dan niet alleen maar in een vrolijke stemming, maar dat betekent dat ze hersteld zullen zijn. Dat ze bekeerd zullen zijn van hun dwalingen. Nou, daar hebben we in de eerste brief uitvoerig kennis van kunnen nemen. Paulus wil blij van hen kunnen worden. En dat kan alleen als hij ze in een andere geestelijke toestand aantreft dan bij een vroegere gelegenheid. Er staat aan het eind van vers 2... hij die door mij bedroefd werd. Men kan denken aan één bepaalde persoon, misschien de persoon die we direct in vers 5 zullen tegenkomen, maar het kan ook in de Griekse grammatica betekenen dat het op elk van de Korintiërs afzonderlijk slaat. Zij hebben Paulus bedroefd en hij zou zo graag willen dat hij de volgende keer zich over hen zou kunnen verblijden. Want, zegt hij in vers 3, als zij blij zouden zijn, dan zou hij het ook zijn. En daar verheugde hij zich op. Paulus is als een vader voor zijn kinderen. In 1 Korinthe 4 noemt hij zich hun vader, die alleen maar het beste voor zijn kinderen wil. En als je dat wil bereiken, dan moet je af en toe streng tegen ze zijn. Want als je streng bent, dan bereik je dat ze hun gedrag veranderen. En dan kun je weer blij over die kinderen zijn. En uiteindelijk zijn die kinderen daar ook blijer van. Want dan gaat het ze stukken beter als ze luisteren naar de ouders. Paulus zegt in vers 4, ik heb u in veel verdrukkingen benauwdheid van hart geschreven. Dat heeft ook weer speculaties opgeleverd. Ik zei de vorige keer al, heeft Paulus misschien een tussenbrief geschreven tussen de eerste en de tweede brief? Zodat dit eigenlijk de derde brief zou zijn. En volgens sommigen de vierde. Maar ook dat is niet zo erg belangrijk. Het zou best kunnen zijn dat Paulus heel gewoon denkt aan die brief die wij als de eerste Korinthebrief kennen. En als je dan vraagt, maar was dat dan een brief met zoveel tranen? Dan denk ik dat we ons wel eens daarop kunnen verkijken. Als we die brief nog eens zouden doorlezen en ons zouden proberen in te denken wat de gemoedstoestand van Paulus toen was, dan kan het best zijn dat die brief veel emotioneler was dan die zo klinkt. Als we zouden denken dat die nogal zakelijk klinkt, zouden we uit dit vers kunnen opmaken dat in werkelijkheid Paulus met heel veel emoties die brief geschreven heeft. Zijn hele hart lag erin. We zullen later in 2 Korinthe een mooi vers tegenkomen dat Paulus elke dag overvallen werd door de bezorgdheid voor de gemeente. En blijkbaar gold dat wel heel in het bijzonder voor deze gemeente. Ook dat klinkt als een ouderpaar dat zich grote zorgen maakt over een kind waarmee het niet goed ging. Nou, u weet, een van de dingen die in de eerste brief aan de orde kwamen, in hoofdstuk 5 was dat. Dat was de kwestie van die man die in ontucht leefde en daarom onder tucht geplaatst moest worden. In 1 Korinthe 5 had Paulus hen berispt over het feit dat ze daarin nou niet erg actief waren. Ze waren nogal laks en traag tot tucht geweest. Tucht komt van een oud woord tijgen, dat betekent trekken. Tucht, net als in het Duits, ziehen en erziehung, dat betekent opvoeding. Tucht is een vorm van opvoeding. Tucht klinkt zo hard voor ons. Heel veel gemeenten willen ze helemaal niet meer weten van gemeentelijke tucht. Maar echte goede tucht is opvoeding, is er juist op gericht dat die ander hersteld wordt. En daar zijn soms krasse maatregelen voor nodig, als ze maar bereiken dat die ander tot de Heer en tot de gemeente mag terugkeren. Nou is het niet makkelijk om dat goed te doen. We hebben dat destijds ook besproken. En je ziet dat hier bij die Korintiërs. Eerst waren ze veel te sloom en te traag en moest Paulus ze vermanen om er werk van te maken. En toen waren ze weer doorgeschoten naar het andere uiterste. Ze hadden die tucht inderdaad uitgeoefend, ze hadden die persoon buiten de deur gezet. En nu kwam hij berouwvol weer terug en nu waren ze traag om hem weer op te nemen. Eerst waren ze heel traag in het uitoefenen van tucht en nu heel traag in het weer opnemen van die betrokken persoon. Je kunt rustig zeggen, bij elke vorm van tucht in de gemeente zijn dat de twee grote gevaren, dat begrijpt u ook wel. Dat je of te traag en te sloom, te gemakzuchtig bent, te makkelijk de dingen door de vingers ziet, op zijn beloop laat en daar heb je alleen maar ellende van. Want als je zoiets toelaat, anderen gaan dezelfde dingen doen en voor je het weet is de dam zo doorgebroken dat je niet meer kan stoppen. Of de andere reactie is dat men overvroom en overheilig veel te zwaar die tucht neemt, veel te hard is, veel te weinig op de persoon gericht is en veel meer op de normen en principes. En ook als een persoon dan weer boete doet en belijdenis doet van de zonden, dan veel te traag is om zo iemand weer op te nemen. Eigenlijk heeft men daar vaak helemaal geen zin meer in. Nou, dat is hier ook zo. Als iemand heeft bedroefd, en dat was zo, dat hebben we gezien, dan heeft hij niet mij bedroefd, maar min of meer om u niet te veel te belasten, u allen. Maar nu hebben jullie straf uitgeoefend. Door de velen, staat er in vers 6, door de meerderheid, de grote meerderheid, de massa van de gemeente. En nu, nadat ze dat gedaan hebben, is het ook weer tijd om te vergeven. Dat veronderstelt natuurlijk dat de persoon in kwestie ook zelf zijn zonde beleden heeft. Dat je ook merkt dat er echt berouw, dan moet je ook vergeven. Sommige mensen vinden dat vreemd. Wij kunnen toch niet vergeven, alleen God kan zonde vergeven. Ja, wij kunnen wel vergeven, maar dat zijn alleen de dingen die men ons heeft aangedaan. Als ik u iets aandoe en ik belijd dat, dan kunt u mij dat vergeven. Maar hier wordt iets vergeven wat hij hun niet had aangedaan, maar God. Ja, dat noemen we wel eens administratieve vergeving. Vergeving van de kant van de gemeente. Je vindt het al in Johannes 20, na de opstanding van de Heer Jezus, wanneer hij ook dat zegt op een tamelijk onverwachts moment. Die ik vergeef, die zullen jullie vergeven. En die jullie vergeven, die is vergeven. Daar gaat het om de vraag voor een gemeente. Natuurlijk, God kan alleen maar vergeven. Maar als God zo iemand vergeven heeft, en dat kun je afleiden uit het feit dat hij echt berouw heeft en echt zijn zonde heeft beleden, dan mag je daaruit concluderen dat God vergeven heeft. Want als we onze zonde beleiden, dan vergeeft God, zegt 1 Johannes 1 vers 9. Dan moeten wij hem ook weer opnemen in de gemeente. Dan moeten wij hem dus als het ware een bekrachtiging geven van die goddelijke vergeving. Het zou heel erg zijn als God zo iemand zou vergeven en wij zouden niet bereid zijn zo'n persoon terug te nemen. Dan zou God vergeven en wij niet. Wij moeten als het ware die goddelijke vergeving onderstrepen. En dat betekent hier, we moeten hem genade betonen. Vergeven betekent hier, toon hem nu ook weer je hart. Blijf niet mokken over wat gebeurd is, want dat is weg voor God. Hij heeft het beleden, het is weggedaan. Neem hem nu weer in liefde op, zoals we dat hier vinden. Je moet hem vergeven en vertroosten, opdat zo iemand niet door de overmatige droefheid wordt verslonden. Daarom spoor ik u aan dat u hem van uw liefde verzekert. Dat u hem de verzekering geeft, de garantie van uw liefde, door hem weer op te nemen. Want daarvoor heb ik u ook geschreven. Dat was de eerste Korinthebrief, 1 Korinthe 5. Opdat ik uw beproefdheid zou leren kennen of u in alles gehoorzaam bent. Nou, dat betekent hier inderdaad gehoorzaam aan Paulus als apostel. Paulus kon als apostel dingen eisen die niemand van ons kan eisen. Maar Paulus kon dat. En Paulus heeft gezegd, als ik bij jullie was geweest, dan had ik al lang met jullie dit of dat besloten. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben geluisterd naar de apostel, ze hebben het gedaan. Maar nu moeten ze ook weer vergeving schenken. En Paulus stemt met die vergeving in. Wie u nu iets vergeeft, ik ook. Want ook ik wat ik heb vergeven, als ik iets heb vergeven, dan is het ter wille van u in het aangezicht van Christus. En daarbij noemt hij een argument dat heel belangrijk is. De duivel met zijn trawanten liggen altijd op de loer om ons tot hun prooi te maken. Dat gebeurt ook bij tuchtsituaties. En de duivel krijgt een heel makkelijk succes, want je gaat of naar de linkerkant scheef en je bent te slap en te laks in de tuchtuitoefening, of je gaat naar de rechterkant scheef en je bent veel te streng en te hard. In beide gevallen, zoals het hier staat, haalt hij voordeel op ons. Dat wil zeggen, maakt hij ons in zekere mate tot zijn prooi. Want, zegt Paulus, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Dat wil zeggen, we weten hoe de duivel in zulke situaties te werk gaat. En we willen hem daarin niet steunen. We willen zo handelen dat hij geen succes bij ons kan boeken. En daarom zegt Paulus, jullie zijn er eindelijk toegekomen terug te uitoefenen. Nu moeten jullie er ook weer toe komen om de betrokken persoon te vergeven. En dan, in de volgende verse, geeft Paulus meer inlichting over zijn reisplannen en hoe hij naar de Korintiërs verlangt. Je zou kunnen zeggen, hij had meer aanleiding om ze te vermijden, nu daar zulke critici waren. Nee, Paulus verlangde naar hen. Hij reisde vanuit Efeze aan de westkust van de tegenwoordige Turkije naar Troas, dat aan diezelfde kust ligt, een heel eind noordelijke. En hij kwam daar voor het evangelie van Christus. Dat wil zeggen, nou ja, hij wilde daar het woord brengen. En hem was ook een deur geopend in de Heer. Dat wil zeggen, er was ruimte, er was gelegenheid voor het evangelie. De Heer gaf hem die gelegenheid. Maar Paulus was in zijn geest met andere dingen bezig. Namelijk met deze gemeente van de Korintiërs. Wij zouden misschien denken, voor de bediening van het woord is het toch even belangrijk dat je je zorg aan de kant zet. Daar zijn nog zoveel mensen die de Heer Jezus niet kennen, die moeten de boodschap horen. Die Korintiërs, laat die toch even met rust. Richt je op deze mogelijkheden die je hier hebt. De Heer heeft zelf een deur geopend. Maar hier zien we wat een geweldige liefde hij voor deze Korintiërs had. Er zijn wel mensen ook vandaag die de bediening lijken te hebben om mensen tot de Heer Jezus te leiden en ze dan min of meer aan hun lot over te laten. Dan moeten anderen maar voor hen zorgen. Anderen moeten hen maar in hun gemeenten opnemen en achter ze aangaan. Maar nee, die mensen zijn alleen maar gericht op de bekering van zielen. Dat is nooit bij Paulus het geval. In Kolossen 1 vers 27 zien we dat hij zijn bediening pas compleet beschouwt als iemand volwassen is in Christus. Paulus is geen vroedvrouw die alleen maar kindertjes geboren laat worden. Paulus is ook een opvoeder die kinderen tot volwassenheid wil brengen. Daarom is hij zo bezig met die Korintiërs. En als hij dan in Troas komt, dan hoopt hij daar Titus te zien met berichten over Korinthe. Maar hij vindt Titus niet. En dus neemt hij afscheid van die mensen in Troas, ondanks de geopende deur die hij daar had. En wordt in zijn hart gedreven naar de overkant. Hij steekt de Egeïsche Zee over, komt in Macedonië en hoopt dan daar Titus aan te treffen. En nou is het merkwaardige dat we dat inderdaad gaan horen, dat hij daar Titus aantreft. Maar dat horen we pas in hoofdstuk 7. Want dit is het moment dat Paulus zijn lange verhandeling gaat geven over zijn bediening. Dat begint dus in hoofdstuk 2 vers 14 en het gaat door tot hoofdstuk 7 vers 5. Want dan in hoofdstuk 7 vers 6 staat er: God die de nederige troost heeft ons getroost door de komst van Titus, die goede berichten bracht over de Korintiërs. Paulus begint hier met zijn grote uiteenzetting als antwoord op zijn critici. Waarschijnlijk begint hij hier op dit punt omdat hij schrijft over de gelegenheden die hij in Troas had om daar het evangelie te verkondigen. Dat is zijn bediening. Misschien vindt u het allemaal heel vanzelfsprekend wat dat evangelie inhoudt. Ik vind dat wij daar vaak wel een erg smalle opvatting van hebben. Het is vaak niets anders dan wat we in Lucas 24 vinden: bekering en vergeving van zonden. Bekering, 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 vergeving, vergeving, vergeving. Wij versmallen het evangelie tot deze kleine strook. Er zijn evangelische gemeenten en er zijn reformatorische kerken waar het elke zondag alleen maar over bekering gaat. Alsof het dit evangelie niet meer te vertellen heeft. En Paulus begint al meteen met dat evangelie, en we zullen het in de komende hoofdstukken zien hoe rijk en veelzijdig dat evangelie is en hoeveel meer het inhoudt dan dat alleen. Paulus vergelijkt het met een reuk. Hij spreekt van de reuk van de kennis van Christus. Het beeld dat hij hier gebruikt is heel waarschijnlijk een beeld dat in de Romeinse wereld heel bekend was. Als een Romeinse generaal ten strijde was getrokken en hij had een grote overwinning behaald en enorm veel buit binnengehaald en heel veel krijgsgevangenen gemaakt, dan werd voor zo'n generaal een geweldige triomftocht georganiseerd in Rome. Hij kwam dan de stad binnen en de hele bevolking stond langs de route of in het stadion waar hij dan tenslotte aankwam. En in zijn gevolg waren zijn soldaten en de buit en die krijgsgevangenen. En daarbij werd veel wierook gebracht aan de goden. En iedereen rookt dat, ook die krijgsgevangenen. Paulus zegt als het ware, die wierook, die was voor sommige krijgsgevangenen een geur van de dood. Want heel veel van die krijgsgevangenen, bijvoorbeeld de leiders, die werden heel vaak gedood. Om hun macht te bewijzen werden die dan ter plekke om het leven gebracht. En een heleboel anderen, die liet men in het leven, die werden als slaven verkocht op een andere, of soms zelfs gewoon vrijgelaten om zich in Rome te vestigen als burger. Wat het ook mag zijn, Paulus vergelijkt het evangelie met de reuk van Christus. Het gaat soms in het evangelie te veel over de arme zondaar en te weinig over een rijke Christus. Het gaat in Paulus' evangelieverkondiging om wat we later in hoofdstuk 4 zullen zien in die schitterende verzen, vers 4b, de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus die het beeld van God is. En vers 6, de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Dat zijn een paar van de mooiste omschrijvingen van het evangelie die u in de hele Bijbel kunt aantreffen. En hij vergelijkt dat met deze reuk. God zij dank die ons altijd in triomf omvoert in Christus en de reuk van zijn kennis door ons openbaar maakt op elke plaats. Want wij zijn voor God een welriekende reuk van Christus in hen die behouden worden en in hen die verloren gaan. Ik heb het u al uitgelegd, voor de laatsten, voor hen die verloren gaan, is het een reuk uit de dood tot de dood. Dat wil zeggen, het evangelie komt tot mensen die het horen en dus daarmee een geweldige verantwoordelijkheid op zich laden en het niettemin afwijzen. Voor hen is dat evangelie dat zo welriekend ruikt een reuk ten dode. En voor degenen die behouden worden, die het evangelie in geloof aannemen, is het een reuk uit het leven tot het leven. Je zou kunnen zeggen, Christus dood betekent uiteindelijk de dood voor hen die verloren gaan. Christus leven betekent uiteindelijk het leven voor wie behouden wordt. Dat zijn de beide kanten. Ik herinner me vele jaren geleden in een dorp, ergens in ons land, dat men een evangelisatiecampagne wilde beginnen. En men wilde daar graag alle christenen van het dorp in betrekken. Dus de zwaarste dominee van het dorp werd ook opgebeld. Of hij ook mee wilde doen, dat was een beetje naïef. Maar het antwoord dat die predikant gaf, dat heb ik nooit vergeten. Hij zei, het evangelie is een reuke des doods ten dode. Punt. En zo is het gelukkig niet. Ik begrijp wat hij bedoelde. Als je het evangelie verkondigt, laat je alleen maar verantwoordelijkheid op mensen. Want als ze het evangelie afwijzen, dan zijn ze daardoor des te strafschuldiger voor God. Maar is dat een reden om niet het evangelie te brengen? Bovendien, hier zie je nou hoe gevaarlijk het is om halve bijbelteksten te citeren. Want is het niet heerlijk dat het een reuke des levens ten leven is? En is het niet heerlijk dat mensen er zelf voor kiezen dat evangelie af te wijzen en dat ze er ook voor hadden kunnen kiezen om het aan te nemen? Want zoveel hem aangenomen hebben, hun heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Het is een reuke ten leven voor allen die behouden worden. Geweldig. Dat is het evangelie. Wij brengen Christus. Natuurlijk, zondaren moeten van hun zonde overtuigd worden. Maar er wordt vaak te veel over zonde en te weinig over Christus gepreekt. Weinig de reuk van de kennis van Christus. Van de heerlijkheid van zijn persoon. Het is vaak te veel over de dood en te weinig over de heerlijkheid. Vers 17 is ook zo'n vers dat heel makkelijk tot misverstanden leidt. Hoe vaak heb ik dat vers al niet geciteerd gehoord? Misschien ook wel eens zelf geciteerd. En wie is tot deze dingen bekwaam? En de gedachte daarbij was dan vanuit een soort valse bescheidenheid. Ach, wij zijn in onszelf toch maar allemaal heel onbekwame mensen. Wie is tot deze dingen bekwaam? Zeggen we dan, we hebben dan een belangrijke taak te verrichten en dan om onze bescheidenheid toch vooral te demonstreren, komen we dan met zo'n uitspraak. Nou, dat is ook weer een vorm van een uitspraak die uit zijn verband gerukt is. Want Paulus, dit is helemaal niet een teken van Paulus' grote bescheidenheid. Want als hij deze vraag stelt, wie is tot deze dingen bekwaam, dan is zijn antwoord wij. Want God heeft ons bekwaam gemaakt. Niks, geen valse bescheidenheid. Wie is tot deze dingen bekwaam? Diegene die door God daartoe bekwaam is gemaakt. Lees even verder in vers 6 van hoofdstuk 3. God die ons ook bekwaam heeft gemaakt als dienaars van het nieuwe verbond. Het gaat helemaal niet over wat Paulus in zichzelf is of kan. Wie is tot deze dingen bekwaam? Elke geroepen dienstknecht van de Heer. En als je niet geroepen bent, ben je niet bekwaam. En als je geroepen bent, dan ben je bekwaam. Maar dan moet je ook vooral niet al te bescheiden over doen, want dan sta je het werk van God in de weg. Iedereen die het woord predikt, moet dat doen in het besef dat hij een geroepene is, want als hij geroepen is en niet predikt, dan maakt hij zich schuldig. En valse bescheidenheid staat je daarbij alleen maar in de weg. Wie is tot deze dingen bekwaam? Hij of zij die door God bekwaam gemaakt is. Paulus zegt, wij zijn bekwaam. En hij zegt dat tegen zijn critici. En het kan hem niet veel schelen of die zullen zeggen, nou moet je hem horen. Wat verbeeldt hij zich wel? Hij zegt, als God ons bekwaam gemaakt heeft, dan zijn we bekwaam. Wat anderen ook zeggen. Wij zijn niet als de velen die het woord van God vervalsen of die er handel mee drijven. Zeg maar in het Nederlands, dat is een Frans woord dat letterlijk handel drijven betekent. Wij zijn niet als de mensen die met het woord marchanderen. Dat betekent eigenlijk die met dat woord eigen voordeel zoeken. Dat doen valse predikers. Zij zoeken dat woord eigen voordeel. Dat kan zijn eigen roem. Dat kan zijn inkomsten. Dat kan zijn machtuitoefening. Dat kan zijn eer. Dat zijn allemaal eigen belangen. Als je er macht mee zoekt, geld of eer, dat zijn de drie grote gevaren voor elke prediker, dan marchandeer je, dan drijf je handel met dat woord. Om er zelf voordeel van te behalen en gaat het je niet langer om de dienst van God. Hier gaat het Paulus om de dienst van God. Wij doen het oprecht als uit God. Wij spreken voor Gods aangezicht in Christus. Geen valse bescheidenheid. Wel nederigheid. Dat is heel wat anders. Nederigheid betekent uit mezelf kan ik niks, in Christus kan ik alles. De vals bescheiden mens zegt alleen maar uit mezelf kan ik niks. Punt. De arrogante mens zegt ik kan alles. De ware nederige mens, maar die zich bewust is van zijn roeping, die zegt in mijzelf kan ik niks en met hem kan ik alles. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Filippi 3, 4 vers 13. Paulus treedt zijn critici met opgeheven hoofd tegemoet. Beginnen wij onszelf opnieuw aan te bevelen, zegt hij in vers 1. Hij hoort die critici bij wijze van spreken alweer. Hè? Och, hoor die Paulus toch weer eens. Hij stelt voor, dit wordt voorgelezen in de gemeente van Korinthe. En op die achterste bank is het alweer een gemonkel en gemopper. Die Paulus zit weer zichzelf aan te prijzen. Want dat zijn de mensen die natuurlijk meteen dat zo iemand van arrogantie beschuldigen. Of hebben wij soms, zoals sommige mensen, aanbevelingsbrieven aan u of van u nodig? Sommige mensen die onbekend zijn in de bediening of in een bepaalde gemeente. Ja, dat is goed als ze een brief bij zich hebben waarin ze door anderen worden aanbevolen voor het dienstwerk van God. Heb ik dat ook nodig, zegt Paulus, bij jullie? Jullie zijn mijn eigen geestelijke kinderen, jullie zijn door mij tot geloof gekomen. Heb ik zo'n brief nodig waarin anderen mij prijzen? En dan gaat hij spreken over twee brieven. Dat is heel boeiend. Paulus, heb ik wel eens vaker gezegd, kan heel makkelijk van beeldspraak verwisselen. Zo associatief springt hij van het ene beeld over op het andere. Hij zegt, jullie zijn mijn aanbevelingsbrief in vers 2. Geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Hoe werkt dat nou? Ik denk dat Paulus het zo bedoelt dat waar hij ook komt en hij mag spreken over de vruchten van zijn bediening, dan spreekt hij vol trots ook over de Korintiërs. De trots van een vader en moeder die heus wil weten dat hun kinderen niet volmaakt zijn. Maar het zijn toch heel bijzondere schatjes. Het behoren toch wel tot de liefste kinderen van de hele wereld. Als Paulus zo over de Korintiërs spreekt die door zijn bediening tot geloof zijn gekomen, dan lezen anderen die brief. Hij spreekt over hun geloof en anderen lezen door zijn woorden heen in zijn hart die brief die gevormd wordt door die Korintiërs. Maar vandaag, van daaruit, door die gedachteassociatie, gaat hij over naar een andere brief. Dat is niet een brief in zijn hart geschreven, maar geschreven in de harten van de Korintiërs. En dan moet u goed letten op dat tweede, op dat derde vers. U, van wie blijkt dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar met de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen van de harten. Hier worden even een aantal dingen opgesomd die we best eventjes mogen benoemen voordat de volle beeldspraak tot u doordringt. Als Paulus het hier heeft over niet op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen van de harten, dan is het heel duidelijk dat hij hier een vergelijking treft met een andere tekst, een geschreven tekst die door mensen gelezen wordt. Namelijk met de Tora, de 10 geboden, zoals wij ze noemen, geschreven op de 2 stenen tafelen die Mozes van de Here had ontvangen. Ik heb het u gezegd, direct gaat Paulus zeggen in vers 6 dat hij een dienaar van het nieuwe verbond is. En onder dit hele hoofdstuk ligt die vergelijking tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Het oude verbond werd gekenmerkt, dat is het hart ervan, dat is het nog steeds. Vorige week heeft Israël het weer gevierd, Simchat Torah, de vreugde der wet. Dat hart wordt gevormd door de Torah. De 10 geboden, maar natuurlijk ook alle andere wetten in de 5 boeken van Mozes. En ook die 5 boeken zelf worden Torah genoemd. In het nieuwe verbond gaat het om de levende, de eeuwige Torah, dat is Christus zelf. Christus is voor ons als de eeuwige Torah. Hij is voor ons de maatstaf die God ons gegeven heeft. In hem heeft de wet als het ware vlees en bloed aangenomen. Hij zegt zelf in Psalm 40 in de profetische geest, uw wet, ik citeer de Statenvertaling, is in het midden mijns ingewands. Daar is de Torah van God. Hij is als het ware de vlees geworden Torah. Als wij willen verstaan wat Gods gedachten voor de mens zijn, dan lees je in het Oude Testament de 10 geboden. Als je in het Nieuwe Testament wil verstaan wat Gods gedachten zijn voor de mens, dan lees je Christus. Wat is er met die Torah gebeurd? God heeft die geschreven met zijn vinger op stenen tafelen door de dienst van Mozes. Met zijn vinger op stenen tafelen door de dienst van Mozes. En hoe is het met die nieuwe Torah, dat is Christus? Hij wordt geschreven niet door de vinger, maar door de geest van God. Niet op stenen tafelen, maar op de vlezen tafelen van onze harten. Onze harten worden als het ware tafelen van vlees genoemd. Niet door de dienst van Mozes, maar door de dienst van Paulus. Dat is het contrast. Even tussen twee haakjes. Die vinger van God, zoals het staat in het Oude Testament, waarmee die Torah geschreven is op die twee stenen tafelen. En die geest van God in het Nieuwe Testament, dat ligt dicht bij elkaar. In Matthäus 12 zegt de Heer Jezus dat hij de demonen uitdrijft door de geest van God. Maar in de paralleltekst in Lucas 11 staat dat hij de demonen uitdrijft door de vinger van God. Zo schrijft God in het Oude Testament met zijn vinger op die tafelen zijn Torah. En zo schrijft God in het Nieuwe Testament met zijn vinger, dat is zijn Heilige Geest, die nieuwe Torah, dat is Christus, op de harten van de gelovigen. Jullie zijn een brief van Christus. Dat wil zeggen, in jullie zijn is Christus te lezen. In het Oude Testament, als je wil weten wat God van de mens verwachtte, lees de Torah op de stenen tafel. Als je vandaag wil zien wat God van mensen verwacht, lees Christus. Waar kun je Christus lezen? In de levens van Gods kinderen. Zoals de Torah in het midden van zijn ingewand was, zo is die Torah geschreven op onze harten. En die Torah is Christus zelf. Wij zijn een brief van Christus, want hij is geschreven op onze harten. Toen gebeurde het door de dienst van Mozes, nu gebeurde het door de dienst van Paulus en eventueel de andere apostelen. Dat is wat allemaal in dit ene vers staat beschreven. En dat is het uitgangspunt voor deze wonderheerlijke uiteenzetting van de apostel over het verband, de verhouding, maar ook het verschil tussen de oude en de nieuwe Torah. Het oude verbond en het nieuwe verbond. In vers 4 zegt Paulus, zo vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Dat wil zeggen, ik vertrouw erop dat wat ik daar in vers 3 van jullie gezegd heb, dat dat ook waar is. Ik had het straks over een smal evangelie, lieve mensen. Een smal evangelie betekent dat mensen al tevreden zijn als ze zeker mogen weten dat ze naar de hemel gaan dankzij het werk van Christus, door het geloven in hem. Maar God is daar helemaal niet tevreden mee en Paulus ook niet. Paulus is er pas, als ik het zo uitdrukken mag, tevreden mee als wij brieven van Christus zijn. Er wordt veel gesproken over predestinatie, voorbestemming. In Romeinen 8 vers 29 zegt Paulus dat wij ertoe voorbestemd zijn om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. Daar gaat het om. En dat is niet pas in de hemel, dat is hier op aarde. En daarom zegt Paulus, ik heb er vertrouwen in dat dat voor jullie geldt. Aan Gods beeld gelijkvormig worden, dat is inhoudelijk hetzelfde als jullie zijn brieven van Christus. Trouwens, wat dat beeld betreft, maar dat krijgen we dan de volgende keer, lezen wij in hoofdstuk 3, vers 18. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Daar zie je dat wat in vers 3 staat een proces is. Dat is niet werkelijkheid van vandaag op morgen. Daarom kan Paulus ook zeggen, hoewel die weet dat ze gelovigen zijn, ik vertrouw erop dat vers 3 voor jullie ook geldt. Want het is iets wat wel geestelijke werkelijkheid moet worden. Maar dat is niet pas in de hemel, dat is hier op aarde. Nu zegt Paulus tegenover die critici voor alle duidelijkheid nog eens, niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets te denken, alsof het uit onszelf kwam. Nee, dat snapt Paulus ook wel, dat snappen wij allemaal. We hebben in onszelf geen enkele bekwaamheid. Van nature hebben we alleen de bekwaamheid om te zondigen. Alle bekwaamheid die we hebben is ons geschonken. Alleen al doordat God onze schepper is, onze natuurlijke bekwaamheden zijn ons door de schepper geschonken en onze geestelijke bekwaamheden zijn ons door onze verlosser geschonken. Het is alles uit God. Onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam heeft gemaakt als dienaars van het nieuwe verbond. Paulus spreekt in de tweede Korinthebrief over twee grote bedieningen. Die ene bediening vinden we in hoofdstuk 3, de andere in hoofdstuk 5. Dus dat komt nog, DV. Hier gaat het om de bediening van het nieuwe verbond. In hoofdstuk 5 gaat het om de bediening van de verzoening. In de volgorde waarin we deze dingen beleven is het natuurlijk omgekeerd. Je moet eerst de bediening van de verzoening van Paulus hebben gehoord en verwerkelijkt, zodat je ook daadwerkelijk verzoend bent met God, voordat je aan de bediening van het nieuwe verbond toekomt. Maar die bediening van de verzoening komt pas in hoofdstuk 5. Paulus is bezig nog steeds over dat nieuwe verbond uiteenzettingen te doen. Hij is een dienaar van het nieuwe verbond. En daar hoef je geen apostel voor te wezen. Elke prediker die geroepen is om gelovigen op te bouwen, is ook zo'n dienaar van het nieuwe verbond. En zijn taak is, zou je dus in het licht van dit hoofdstuk kunnen zeggen, zijn taak is te bevorderen dat gelovigen brieven van Christus worden. Zijn taak is te bevorderen, wat we later lezen in vers 18, dat gelovigen getransformeerd worden, dat staat er eigenlijk, naar het beeld van Christus, zodat ze zelf naar dat beeld toe veranderd, omgevormd worden. Het doel is niet dat u bekeerd wordt. Dat is hoogstens het middel, dat is maar het beginnetje. Het doel is dat u getransformeerd wordt. Voor sommige mensen lijkt het al eindeloos ver om te durven zeggen dat ze bekeerd zijn. Hoe moet het dan wel niet als het erom gaat getransformeerd te zijn? Veranderd naar het beeld van Christus. Een brief van Christus te worden. En Paulus zegt, dat is de bediening van het nieuwe verbond. Voor degenen die geen geloofszekerheid hebben, in hoofdstuk 5 gaan we het hebben over de bediening van de verkiezing, van de verzoening. Voor hen onder u die ware christenen zijn, moeten we het hebben over de bediening van het nieuwe verbond. Want het is zo geweldig belangrijk. Wij zijn dienaren van een nieuwe verbond, niet van de letter. Dat is namelijk het oude verbond. Maar van de geest. Wat was nou precies de functie van die Torah? Daar kun je natuurlijk veel over spreken. Je kunt ook zeggen, er waren in het oude verbond ook zoveel mooie kanten. Dat was het offer, dat was de genade die daardoor toch ook in die tijd voor mensen was weggelegd. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom, wat was de functie van de Torah? Of anders gezegd, dan snapt u het nog beter. Wat kan de Torah doen voor een arme zondaar? Het antwoord is maar één ding. Hij kan hem beschuldigen en veroordelen. De Torah kan u vertellen hoe u moet leven. Gij zult wel en gij zult dit wel en gij zult dat niet. En als gij dat doet, zult gij leven. Dat is een geweldig hulpmiddel. Een fantastische aanwijzing. Hoe God wil dat we leven. Maar als we het niet doen, dan is de Torah uitgepraat. De Torah kan niks voor u doen als u niet doet wat de Torah zegt. Dan kan die Torah, ik zei het al, u alleen maar veroordelen. Daarom gaat Paulus direct zeggen dat de bediening van het oude verbond een bediening des doods was en een bediening der veroordeling. En nu kijken we het nieuwe verbond. Wat kan Christus voor u doen? Hij kan u ook zeggen hoe u moet leven, maar als u daarin tekort schiet, als u daarin faalt, dan kan hij u ook weer opnieuw uw karretje op de rails zetten. En dat doet hij, ik heb het niet over de bekering, ik heb het over het leven van gelovigen. En dat doet hij door de Heilige Geest. Dat is de centrale factor in dit hoofdstuk. Een brief van Christus worden we door de bediening van Paulus niet met inkt, maar met de geest van de levende God. Door de Heilige Geest vindt dit werk plaats. Veel christenen hebben het alleen maar over het werk van de geest bij de bekering en de wedergeboorte. Zelfs met Pinksteren weten ze niet veel meer te vertellen dan het werk van de geest bij de bekering en de wedergeboorte. Daar heeft Paulus het hier totaal niet over. Hij heeft het over het buitengewoon belangrijke werk van Gods geest in de vernieuwing, de transformatie van hen die al gelovigen zijn, die al wedergeboren zijn, die al weg naar de hemel zijn, maar die getransformeerd moeten worden naar het beeld van Christus. die Christus moeten gaan vertonen in hun leven. Daarvoor is een bediening nodig, zijn bedienaars nodig, dat zijn de bedienaars van het nieuwe verbond. Het is hun taak om met de hulp van de geest van God dat in levens van gelovigen tot stand te brengen. Daarom is het minder interessant dan het lijkt of u bekeerd bent. Wat veel belangrijker is, is of u het beeld van Christus vertoont. En dat kan alleen door de Heilige Geest. U kon alleen bekeerd worden door de Heilige Geest, maar dat beeld van Christus, waar we veel te weinig over horen, dat kan ook alleen maar bewerkt worden door de Heilige Geest. Hier hebben we het oude verbond. De letter van de wet, wat kan die doen? Goddelozen alleen maar veroordelen. Wat kan de Geest doen? Levend maken. Christus in onze harten schrijven, zodat we beelden van Christus worden. Het oude verbond, zei ik u, is een bediening van de dood, zegt vers 7. Als nu de bediening van de dood met letters op stenen gegraveerd, daar heb je die Torah op die stenen tafelen, met heerlijkheid ontstond. Zelfs het oude verbond kende een zekere heerlijkheid. Paulus blijkt hier in de volgende regels te denken aan de heerlijkheid waarmee Mozes neerdaalde van de berg waar hij met God gesproken had. 3 maal 40 dagen en 40 nachten. En toen hij neerdaalde, straalde zijn aangezicht, zegt Exodus 34. En hij wist het niet. Hij bracht de heerlijkheid van God hier op aarde. Hij moest zijn aangezicht zelfs bedekken, want ze konden de heerlijkheid niet verdragen. Denk erom, ook dat oude verbond is een verbond van God. Daarom, als je een compleet beeld wil krijgen van dat oude verbond, dan moet je ook alle positieve kanten noemen waar ik het net al over had. Want ook het oude verbond was vol genade van God, anders had niemand in die tijd behouden kunnen worden. Door het offer was het toch een voorziening. Maar als je je alleen op de tafelen concentreert, op de wet concentreert, wat kon die wet doen? Die kan arme zondaren alleen maar veroordelen. En zelfs toen was er heerlijkheid. Nou, als je nou een nieuw verbond hebt, dat is niet een bediening des doods, maar een bediening des geestes. Een bediening van de Heilige Geest die Christus in onze harten schrijft. Hoeveel te meer heerlijkheid moet die bediening dan wel niet bevatten? Dat is het argument van de apostel. Leest u maar mee. Als nu de bediening van de dood, vers 7, met letters op stenen gegraveerd met heerlijkheid ontstond, zodat de zonen van Israël hun ogen niet konden vestigen op het gezicht van Mozes, wegens de heerlijkheid van zijn gezicht, die teniet gedaan moest worden. Dat wil zeggen, aan die heerlijkheid kwam weer een einde. Het was maar een tijd. Het was als een gezicht dat gloeide en de gloed ging geleidelijk aan weg. Hoe zal niet veel eer de bediening van de geest in heerlijkheid bestaan? Nogmaals, ik kan het niet laten om elke keer te wijzen op de grote climax die we vinden in hoofdstuk 4, vers 4 en 6. Want daar, ik lees het u nog eens, wordt gesproken over de heerlijkheid van Christus. Het evangelie gaat over die heerlijkheid van Christus en over de kennis van die heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus Jezus. Zoals de heerlijkheid van God zich enigszins weerspiegelde in het gezicht van Mozes. Zo kennen we nu de volle heerlijkheid van God, voor zover die aan mensen geopenbaard is, in het aangezicht van Christus. Die Christus die gepredikt wordt in het evangelie. Is dat niet geweldig? Hoeveel meer heerlijkheid is er niet in dat nieuwe verbond? Dat hier genoemd wordt een bediening van de geest. Want het is de Heilige Geest die Christus schrijft in de harten en in de levens van de gelovigen. Zodat die heerlijkheid van Christus in hen zichtbaar wordt. En zegt vers 9, als de bediening van de veroordeling heerlijkheid had. Dat is zo'n beetje dezelfde gedachte als de bediening van de dood. De Torah kan alleen maar de dood over je brengen. De Torah kan je alleen maar vonnissen. Want als je niet doet wat de Torah zegt, dan ben je onder het oordeel van God. Als nou die bediening van de veroordeling heerlijkheid had, namelijk die heerlijkheid van Mozes, zoveel te meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers wat verheerlijkt was, is in het op zich niet verheerlijkt wegens de uitnemende heerlijkheid. Dat wil zeggen, ik lees dat graag in de NBV-vertaling, wanneer Dat wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. En vers 10, pardon. De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. Nu moet u opletten, want waar lezen we nou over dat nieuwe verbond? Dat komt uit Jeremia 31. En het wordt geciteerd in Hebreeën 8. Dat zijn de twee grote passages over het nieuwe verbond. Elke andere passage die spreekt van dat nieuwe verbond, daar moet je toch weer verwijzen naar het Jeremia 31. En wat lees je daar? Wat wordt daar van dat nieuwe verbond gezegd? Het wordt gesloten met het huis van Israël en Juda. Nou, daar hebben we het nu niet over, want de zegeningen van dat nieuwe verbond zijn ook voor alle gelovigen uit de volkeren. Maar dan zie je dat het daar bestaat uit twee delen. Het ene deel is, en dat wordt het eerst genoemd, ik zal mijn wetten in hun harten schrijven. Ze zullen allemaal de Heere kennen, van de kleinste tot de grootste. Ik zal mijn wetten in hun harten schrijven. Dus niet langer op stenen tafelen als een dreiging naar ons toe. Nee, die wetten worden geschreven in de harten. Net zoals dat bij de Heer Jezus het geval was. Het worden allemaal mensen die lijken op de Heer Jezus. En het tweede deel van wat daar staat van het nieuwe verbond is, en ik zal hun zonden geenszins meer, hun ongerechtigheden geenszins meer gedenken. Nu wordt in onze verse in 2 Korinthe 3 over dat nieuwe verbond gezegd dat je daarin als het ware weer twee onderdelen kunt onderscheiden. Er wordt gesproken over een bediening van de geest in vers 7, vers 8. En er wordt gesproken over een bediening van de gerechtigheid in vers 9. Daar heb je nou precies die tweezelfde delen. In dezelfde volgorde als Jeremia 31, maar ik draai ze om. Dan wordt het gemakkelijker, dat is makkelijker toegankelijk. In het nieuwe verbond is een bediening van de gerechtigheid. Zeg maar simpelweg, daar gaat het over wat Paulus elders noemt, de rechtvaardiging uit geloof alleen. Want het komt overeen met wat we lezen in Jeremia 31. Ik zal hun ongerechtigheden niet meer gedenken. Dat is de vergeving van de zonden, maar ook onze rechtvaardigmaking. God ziet ons in Christus als rechtvaardig. Daar begint het mee. In de praktijk zoals wij het dus beleven is het precies andersom als het in deze brief staat. Want dan beginnen we met de bediening van de verzoening in hoofdstuk 5. Wij zijn met God verzoend. Ten tweede komt dan de bediening van de gerechtigheid. Dat wil zeggen onze ongerechtigheden zijn weggedaan, gebracht onder het bloed van Christus. En we zijn gerechtvaardigd, we worden als rechtvaardigen gezien in Christus. En dan komt wat hier staat, de bediening van de geesten. Dat is het hoogtepunt, dat is het belangrijkste. Daarom noemt Paulus het hier ook het eerst. Die bediening van de geest, ik zeg het u nog eens een keer, maar ik kan het niet genoeg benadrukken. Wat de geest hier in ons doet, dat begint al in vers 3, dat Paulus dat duidelijk maakt, dat is Christus in onze harten schrijven. Dat is het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond doet twee dingen voor u. Negatief. Dat wil zeggen, het neemt uw zonde weg. En dat gebeurt ook door Christus, door het bloed van Christus. Dat is wat Christus voor ons deed. Positief, het schrijft Christus in onze harten. Dat is niet wat Christus voor ons deed, maar wie hij zelf is. Het beeld van Christus wordt door de Heilige Geest in ons gereproduceerd. En nogmaals, vers 18 laat zien dat dat een transformatieproces is. Ik aarzel om dat heiligmaking te noemen. Omdat bij heiligmaking zoveel mensen weer alleen maar aan zonde denken. Zonde, zonde, zonde. Bij de bekering gaat het over zonde, zonde, zonde. In de heiligmaking ook alleen maar over zonde, zonde, zonde. En dat is zo negatief. Heiligmaking is dan dat je die zonde er steeds meer onder krijgt. Nou, dat lukt u toch van geen meter. Er is maar één manier waarop u die zonde eronder krijgt. En dat is doordat Christus beeld in u vertoond wordt. Daar moet alle aandacht naar uitgaan. Want hoe meer Christus in ons zichtbaar wordt, des te meer zal het probleem van de zonde praktisch in ons leven terzijde gesteld worden. Ik bedoel niet dat we ooit helemaal zondeloos worden. Maar we overwinnen de zonde in ons leven niet door constant er tegen te strijden. Dat is niet waar, daar wordt nog nooit iemand heilig van. Hebben jullie ooit iemand gezien die heilig werd doordat hij zo constant streed tegen de zonde? Heilige mensen, dat zijn mensen die Christus in hun leven toelaten en zo op Christus gefocust zijn, dat dat beeld van Christus steeds meer in hen gaat vertoond worden. Hoe ging Mozes stralen? Doordat hij die zonde eronder kreeg? Wel nee, doordat hij bij God was en helemaal gericht was op God. En toen ging zijn aangezicht vanzelf die heerlijkheid van God overnemen en toen kwam hij terug en toen zagen ze, hij was bij God geweest. Hoe komen christenen het probleem van hun zonden te baas? Niet door tegen die zonde te strijden, maar door heel veel in de tegenwoordigheid van Christus te zijn. Dan gaat de heerlijkheid van Christus op jou afstralen. Dan wordt Christus in jou zichtbaar. Door met het positieve bezig te zijn, door op hem gericht te zijn. Daardoor dat het beeld van Christus in ons zichtbaar wordt, raakt het probleem van de zonde op de achtergrond. Dat is helemaal niet meer aan de orde. Ik las eens bij iemand die zei, ware nederigheid, dat is niet slecht van jezelf te spreken. Maar dat is helemaal niet van jezelf te spreken, maar van Christus. Sommige mensen kunnen u verhalen vertellen van 2 uur lang over wat God allemaal in hun leven gedaan heeft. Maar eigenlijk zitten ze 2 uur lang over zichzelf te praten. Over wat zij allemaal beleefd en allemaal gevoeld hebben. Wat voor bevindingen en ervaringen en belevenissen en kruispunten en standen ze allemaal hebben doorgemaakt. Maar het gaat allemaal over hen. Allemaal over hen. Het gaat zogenaamd over de genade van God. Maar ze zijn altijd over zichzelf aan het praten. Ware nederigheid is niet dat je over jezelf praat, maar dat je over Christus spreekt. En hoe meer je gefocust bent op de heerlijkheid van Christus, des te onbelangrijker wordt jezelf. Want hoe alles wat van ons te zien is, dat schaadt dat beeld alleen maar. Hoe meer Christus in ons zichtbaar wordt, hoe meer we zelf op de achtergrond verdwijnen. Nogmaals, ware nederigheid is niet slecht van jezelf te spreken, maar helemaal niet over jezelf te spreken, maar over Christus. Dat is de bediening van de geest. Er wordt veel over de geest gesproken tegenwoordig en dat is allemaal heel goed, want de Heilige Geest is de grote onbekende in de kerkgeschiedenis. Dus er kan niet genoeg over hem gepraat worden. Maar het gaat daarbij niet alleen maar over wonderen en tekenen. Die komen op plaats 6, 7 en 8 wat mij betreft. Ik noem maar een paar getallen. Waar het in eerste plaats over gaat is dit. De geest wil van ons brieven van Christus maken. De Heilige Geest, ik las die woorden straks niet, aan het einde van vers 18. De Heilige Geest is het die dat transformatieproces in ons bewerkelijkt, verwerkelijkt. Dat we naar het beeld van Christus veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Elke keer een stapje mee en aan het einde als door de Heer, de Geest, door de Geest gebeurt dat. Dat is de bediening van de Geest. Daar is Paulus' hele bediening op gericht. Paulus' bediening is niet gericht op dat ze constant die zonde eronder krijgen, want dat helpt helemaal niks. Paulus' bediening is op gericht Christus, Christus, Christus. Kolossen 1 vers 27, ik herhaal het nog eens een keer. Volmaakt te stellen in Christus. Niet meer ik acht slechte mens, slechte mens, slechte mens. Je hebt het alleen maar over jezelf, want hou eens op. Begin eens over Christus te spreken. Merkwaardig, het schiet me ineens te binnen het afgelopen weekend. Er was een jonge vrouw die mij zo ineens pardoes de vraag stelde. Hoe kom ik van Romeinen 7, Romeinen 8? Nou, zo'n vraag hoor je niet vaak. En ik bid dan altijd snel, wat moet ik nou tegen haar zeggen? En later in dat weekend zouden we gaan bidden voor elkaar en voor anderen. Ik zei, weet je, jij moet doen? Jij moet morgen geen gebed voor jezelf vragen. Geen gebed van help eens, bid eens met me, hoe kom ik van Romeinen 7, Romeinen 8? Maar je gaat bidden voor anderen. Je moet dus ophouden met altijd over jezelf te piekeren. Ga jezelf eens proberen te vergeten en ga eens bidden voor anderen. Ga eens focussen op anderen. En ga er eens aan denken, hoe kan ik anderen dichter bij Christus brengen? Kom je vanzelf mee. Kom je vanzelf ook steeds meer in de sfeer van zijn heerlijkheid. Ik zeg niet dat ik dat tegen iedereen zou zeggen. Maar dat was op dat moment de boodschap die de Heer me gaf voor haar. En de volgende dag kwam ze stralend naar me toe en ze had het gedaan. Er waren heel veel mensen die baden voor anderen. Zo goed voor mensen. In hun eigen gebedsleven ook. Misschien bent u wel veel te veel met uzelf bezig in uw gebedsleven. Een veel te groot deel van de tijd besteedt u allemaal aan uzelf. Toen een man uit zo'n achtergrond geestelijk ging groeien, toen zei zijn vrouw tegen me, ik kan zien, Jan horen dat hij groeit. Want hij bidt veel minder over zichzelf en hij bidt veel meer over geestelijke ontwikkeling. Het gaat veel meer om Christus in zijn gebeden en minder over zichzelf. Hou op met dat navelstaren. Richt je op Christus. Dat is de bediening van de geest. Daarvoor is de geest er. Daarvoor is de geest er. Heerlijk. Als dat wat er niet gedaan moest worden, als het laatste vers voor vanavond, door heerlijkheid begon, teniet gedaan, dat betekent dat oude verbond is tot zijn einde gebracht. De Tora is al zodanig niet tot zijn einde gebracht. Die is opgegaan in de Tora van Christus. Alles wat waardevol was in dat oude verbond, dat bestaat nog steeds. Dat hele offer waar hier niet over gesproken wordt, wat ik straks noemde, dat is opgegaan in het offer van Christus. Alles wat waardevol was, en het was allemaal waardevol, want het kwam van God, is opgegaan in het nieuwe verbond. Maar het bestel als zodanig, gebaseerd op het doe dit en gij zult leven, dat is gelukkig. Ik zou zeggen, God dank terzijde. Want niemand kan het doen en leven. Daarvoor hadden we Christus nodig. Maar toch dat oude verbond, want het was van God. Er was een openbaring van de heerlijkheid. Je leest het al in Exodus 24, dat de oudsten opgaan op de berg met Mozes en ze aanschouwden de God van Israël. Voor zover het mensen gegeven is. Maar ze hebben er toch een glim van mogen opvangen. Hoeveel te meer in het nieuwe verbond. Hoeveel te meer. Ik ga het bijna voor de vierde keer doen. Die woorden lezen uit hoofdstuk 4, vers 4 en 6. Hoeveel te meer. De volle lichtglans van de heerlijkheid van God. Geopenbaard in het aangezicht van Jezus Christus. Dat wil zeggen, alles wat we over God kunnen weten en willen weten en mogen weten, zien we weer spiegeld in de heerlijkheid die afglanst van het aangezicht van Christus. En dan te bedenken dat die heerlijkheid van Christus in ons weerspiegeld mag worden. Het begint ermee dat we die heerlijkheid aanschouwen. Dat is al zo overweldigend. En dan komt het transformatieproces waarin diezelfde heerlijkheid niet alleen maar aanschouwd wordt, maar in ons gereproduceerd wordt. We worden zelf door die heerlijkheid getransformeerd. Door ernaar te kijken, verander je door de kracht van de Heilige Geest. Wat een genade. Dat wat moest verdwijnen begon met een zekere heerlijkheid. Maar dat wat zou blijven bestaan, dat nieuwe verbond, heeft des te grotere heerlijkheid. En dat voert dan tot een heerlijke hoop die we hebben in vers 12. Maar dat moet wachten tot een volgende keer. God zegene zijn dierbaar woord.